Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 63. De beide eerste versen. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. En de tweede, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. 1 en 2 van Psalm 63. De schriftlezing uit de psalmen. Nu lezen we psalm 63. En in aansluiting daarop zingen we uit psalm 6, het derde vers. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof met de 12 artikelen. Psalm 63 is een schriftlezing. Daarna zingen we psalm 6, vers 3. En vervolgens doen we belijdenis des geloofs.
Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. O God, Gij zijt mijn God. Ik zoek U in den dageraad. Mijn ziel dorst naar U. Mijn vlees verlangt naar U in een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer. Want Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden U prijzen. Alzo zou ik U loven in mijn leven. In Uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik Uwer gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan U in de nachtwaken. Want Gij zijt mij een hulp geweest. En in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft U achteraan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards. Zij zullen den vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden.
Thank you.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking komt opnieuw uit Psalm 42. Psalm 42. En daarvan het zesde vers. Psalm 42, vers 6. Of eigenlijk 4 tot en met 6. Ik zal die versen lezen. 4 tot en met 6. Mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. Willen we samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Daarin doen wij opnieuw voorbeden. Ik heb volgens mij zuster Bor Pelikaan in het gebed niet genoemd. Dat wil ik alsnog doen. En ook een kleinkind van Jan en Corine Kraaienveld, Nienke, die heeft een buikoperatie ondergaan vanwege verklevingen. En dat mocht tot hiertoe wel gaan, hoewel ze nog slapend wordt gehouden. We willen samen de Heere ook daarvoor bidden en danken. Groot en eeuwig God, opnieuw zijn we hier samengekomen als gemeente in ons kerkgebouw. Opnieuw hebben we de gelegenheid om ook thuis of waar wij ook zijn deze kerkdienst ook mee te beleven. En zou u, Heere, ons in de nadering tot uw troon willen aanzien in die grote voorbidder die aan de rechterhand van u zit en wiens gebed toch als reukwerk is voor uw aangezicht. Heere, laat zijn gebed allereerst uw hart tot ons in liefde ontvonken. Want als we zo vanmiddag weer samen zijn, dan kunnen wij u niets aanbieden. Niets wat aangenaam is in uw oren. Niets wat u zou kunnen bewegen om ons te verhoren. En geef dat we dat mogen zien en beleven, Heere, dat als wij komen dat we moede, arm en naakt tot die God die zalig maakt dienen te komen. In onze armoede en in onze zonde. En dan weet u wie hier zo zijn naar de kerk zijn gekomen of thuis meeluisteren. Of die in het verleden die zielsgestalten niet onbekend zijn. Maar Heere, zou u, hoe het ook is en hoe ons hart er ook aan toe is, redenen nemen willen uit uzelf. En om Christus wil ons willen horen en verhoren. O Jacobs God, geef ons gehoor. En wilt u bovenal in het hart van hen, in wie een stille begeerte leeft, naar een woord van u. Een enkel lichtstraaltje. Een toelachting van uw vriendelijk aangezicht. Opdat er ook vrolijkheid en licht verspreid mag worden. Opdat we ook iets mogen zien van die milde handen en die vriendelijke ogen die bij u van eeuwigheid zijn. U weet volmaakt wat wij nodig hebben, Heere. Geef, Heere, dat wij ons mogen kennen, leren kennen. Zoals ook de dichter van Psalm 42 zich heeft leren kennen. Al zijn de omstandigheden waarin wij leven heel anders. Maar we hebben vanochtend toch ook uit die psalm nagedacht en gezien dat deze psalm toch ook geliefd is door alle tijden heen en ook op de dag van vandaag nog herkenning oplevert, ook bij degenen die zalig maken door u bearbeid worden. Heere, wilt u geven dat ook deze middag er onderwijs uit dit leerdicht verkregen mag worden. Voor mensen die begeerig zijn, hongerig, dorstig, uitzien met verlangen naar dat levende water. En als dat niet zo is, Heere, ook op een dag van voorbereiding, als we niets kennen van die droefheid naar u, niets kennen van dat begeren naar u, dan is er niet alleen geen plaats voor het heilige avondmaal, maar leer ons, Heere, dat we dan ook niet voor uw aangezicht kunnen bestaan. Als we geen goddelijk recht hebben om avondmaal te vieren, dan is er ook geen enkele verwachting voor de eeuwigheid. En wilt u ons dat leren, Heer, en geef dat ook in het gemis van al deze dingen. We het aan u, de Heere, leren vragen. Want u hebt het toch gezegd, al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt. Ook dat dorsten is toch een gave van u. Ook het uitzien, het verlangen. En alles wat deze psalmdichter ons zo meegeeft, het zijn vruchten van de wedergeboorte, die alleen u kunt bewerken. En Heere, leer ons daarom maar als armen, als rechtelozen, als reddeloos verloren zondaren aan bij u aan te kloppen. En dat juist alles wat ons ontbreekt de aanbeveling zou mogen zijn om aan uw genadetroon te gaan hangen. Het is zo'n strik, Heere, voor ons dat wij als vrome kerkmensen menen nog op verhoring te kunnen rekenen. Maar geef dat we maar worden wat we zijn. Opdat we zo als dodelijk zieke mensen geschikte voorwerpen zijn voor u, de hemelse medicijnmeester. En geef zo, Heere, dat ook in deze dienst van voorbereiding en in de week van voorbereiding het aan ons duidelijk mag zijn waar onze plaats is. Aan de tafel waar gij allen wilt hebben die in hun zonden en ellende tot u zich ter genezing leren wenden. Die het leven buiten zichzelf zoeken en daarmee belijden dat zij midden in de dood liggen. Het zij dat wij niet alleen in de bank moeten blijven zitten, maar zo zegt een van de oude schrijvers, misschien wel achter in de kerk met de klop op het hart moeten bidden, o God, wees mij de zondaar toch genadig. Dat u ons er eens buiten zet. En dat we dat ook gewaar worden, dat we er buiten staan. Opdat we zo gaan zoeken om binnen te mogen komen. Heere, zend dan uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden. Wilt u hongerige, dorstige, bekommerde harten onderwijs geven en ze overreden. Zoals ook de profeet zegt, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. En dan van mensen overlast verlost te worden en niemand te mogen zien dan Jezus alleen. Heere, wilt u ons zo aanzien in uw genade, dan weet u volmaakt wat wij nodig hebben. En uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde nodig, maar uw zegen is zo divers. Het zij dat wij een ontdekkende zegen nodig hebben. Ontdekt moeten worden dat de wereld voorbij gaat aan alle begeerlijkheid. Een overtuigende zegen. Dat wij ook als zoekende zielen geen verdiensten of waardigheden meer kunnen meebrengen. Dat we als rechteloze mensen gewezen worden op Hem in wie het recht Gods volmaakt genoeg is gedaan. Dat we als mensen die iets van die genade hebben mogen leren kennen, bezocht worden en dat U ons verkwikt met kracht in onze ziel, ook door het gebruik van het sacrament. En dat zij die dat kindschap hebben mogen leren ontvangen, geoefend mogen worden in de toeleiding naar het vaderhart om daar te roepen, Abba, Vader. Heere, wilt U ons zo bezoeken met Uw genade en met Uw heil. Terwijl we U opnieuw bidden, Heere, voor elkaar in de omstandigheden van het leven die ook elke kerkdienst we meegaan. We hebben er vanochtend een aantal genoemd. Heere, wilt U aan onze zuster Borgen denken, opnieuw in het ziekenhuis ligt. Opnieuw met klachten en dit keer lijken na onderzoeken de klachten ook heel ernstig te zijn. Dat de ziekte doorgaat en dat er opnieuw weer gekeken moet worden wat nu de behandeling moet zijn. Maar Heer, het laat zich aanzien dat het levenseinde toch dichterbij gaat komen. En we bidden U voor haar allereerst. Wilt U haar in deze omstandigheden, samen met haar man en de kinderen en het gezin en de familie, toch het oog op U doen slaan. En dat ze op U mag hopen. Hoop op God, zo zegt deze dichter. Ik zal Hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Heere, wilt U het voorzeggen, zodat ze het mag nastamelen. Mijn Heere en mijn God. We bidden U, Heere, en danken U ook voor het kleinkind van Jan en Corine. Nienke, die met een verkleving in de darmen geboren werd. De darmen die ook buiten de buik waren. En die zijn nu weer in de buik teruggebracht. Een zware operatie, maar U hebt het kleine meisje willen doorhelpen. En de doktoren willen besturen. En nu ze slapend wordt gehouden. Heren, bidden wij U of dat U ook verder voor herstel en voor zegen wilt schenken, zorgen. En dat ze baat bij deze operatie mag hebben. Zodat ook werkelijk de dankbaarheid mag worden beleefd dat U dit jonge leven nog spaart. Gedenk ze zo, Heere, ook in deze weg van moeite en van zorg, en dat het geheiligd mag worden aan hun aller hart. Heere, wij bidden U ook voor onze gemeente, nu er vanochtend ook de ambtsdragersverkiezing bekendgemaakt is, de verschillende aftredende en herkiesbare broeders, die soms na een moeilijke overweging en zware strijd niet de vrijmoedigheid gehad hebben om te bedanken, maar ook niet de vrijmoedigheid hebben om verder te gaan, maar het aan U de Heere overlaten. En nu bidden wij U, Heere, of dat U dat bevestigen wilt. En geven dat de gemeente ook daarin door U bestuurd mag worden, welke Gij in deze plaats tot een mannenbroeder wilt stellen om het volk te leiden en te wijden. En bijzonder in de vacature voor de diaken bidden wij U, Heere, zou U daarin willen vervullen wat wij nodig hebben. En geef zodat ook dit middel dat door U is uitgekozen om Uw gemeente te leiden, de ambtsdragers, de kerkenraad, de opzieners en de diakenen, dat het bewijzen mogen zijn dat U onze gemeente nog niet vergeet, maar dat U nog doorgaat met Uw werk. En wilt U daartoe Uw zegen en Uw genade schenken. Ook daarin zijn we volstrekt afhankelijk van genade. Want we hebben niets verdiend, Heere. Wij dagen ook als gemeente U elke dag uit om die zegeningen in te trekken. En om de kandelaar van het woord weg te nemen. Maar Heere wil het nog niet doen. Gedenk, aanschouw Uw vastgestaafd verbond. Laat dat Uw hart tot ons in liefde ontvonken. We bidden U ook, Heere, voor de jongeren die vanuit de werkgroep van onze gemeente naar Ethiopië zijn gereisd en daar allerlei hand- en spandiensten verrichten. Gedenkt U ze daar, Heere, in die plaats waar ook onze overleden broeder Noordzij veel werk heeft verricht. En waar ook gisteren nog een rouwdienst is gehouden, ook tot zijn gedachtenis. Gedenkt dat volk daar, Heere, en ook de jongeren die daar helpen. Die mensen die onder zulke omstandigheden zo anders dan de onze moeten leven. Wilt U daar ook Uw koninkrijk bouwen en bewaren en Uw genade schenken. Opdat ze ook daar, uit die einde der aarde, mogen komen waar U eertijds Ebed-Melech vandaan geroepen hebt. En Kuschi. En de koningin van Scheba. En de kamerling van Kandasee. En zoveel meer. Wilt u dat ook vandaag in onze 21ste eeuw blijven doen? Zegen daartoe ook het werk van de zending en de evangelisatie en al het arbeid die in uw koninkrijk mag geschieden. Terwijl we in het bijzonder ook bidden, heren, voor alle volken die in oorlog zijn, Oekraïne, Rusland, en alle bemoeienissen ook van andere landen om aan die oorlog een einde te brengen. Heren, wilt u het zelf in uw hand nemen. En bovenal het volk van Israël gedenken, heren, ook in deze roerige tijden, ook van overdracht van gijzelaars, waar zoveel emoties en zoveel wreedheid naar voren komt. Heren, ontfermt u zich over dat volk. En gedenk aan uw verbond met dat volk. En zegent u hen. En wilt u zo uw koninkrijk ook daar oprichten. Tot eer en verheerlijking van uw naam. En tot heil van deze wereld. Heren, gedenk ons in uw genade. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 43. En daarvan de versen 1, 3 en 5. Psalm 43, vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Het derde, zendt Heere uw licht en waarheid neder. En het vijfde, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. 1, 3 en 5 van Psalm 43, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. na het amen van de prediking, dan zingen wij Psalm 42, het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogste lof uw lust. Dat is het zevende vers van Psalm 42, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, het is inmiddels 35 jaar geleden dat ik voor het eerst een boekje in handen kreeg van de bekende Middelburgse prediker Willem Teelink, de vader van de nadere reformatie zoals hij genoemd wordt. Iemand die mij ook in geestelijk opzicht een beetje leerde kennen, die gaf mij dat boekje met de titel Soli Loquium. En in dat boekje, daar schrijft deze Teelink een gesprek met zijn ziel. Dat woord soliloquium, een Latijns woord, dat betekent ook alleenspraak. Alleenspraak. En de ondertitel die luidt de betrachtingen eens zondaars die hij gehad heeft in de angst zijner wedergeboorte. Een typisch werkje van de nadere reformatie waarin alle nadruk wordt gelegd op de innerlijke beleving van het geloof in tegenstelling tot een wat meer dogmatische of ethische verhandeling over de schrift. De nadruk ligt op de innerlijke beleving van het geloof. En daarin beschrijft Willem Teling op ontroerende wijze de overtuiging van een zondaar die door God zaligmakend wordt bearbeid, maar ook de oneindige barmhartigheid van God in Christus die hij schenkt aan zondaren die hun schuld leren belijden. En in die hoofdstukken van dat boekje Soliloquium zien we ook hoe dat hij allereerst begint met algemene overtuigingen te beschrijven aan de zondige mens die langzaam maar zeker gaat leren dat de wereld voorbij gaat en al haar begeerlijkheden, dat alles wat hij van het dagelijkse en tijdelijke leven verwacht een grote teleurstelling wordt. En dan zo zien we aan die typeringen die hij aan die zondaar geeft dat het werk van de geest steeds verder gaat. Eerst is het dus een zondig mens. Die zondige mens die wordt een verslagen zondaar als de Heere zaligmakend, overtuigend gaat doorwerken. Dan wordt die verslagen zondaar een arme zondaar die in geestelijk opzicht alles kwijtraakt waar hij op leunt en waar hij op steunt. Het wordt een bekommerde zondaar, opnieuw een typering. Dan een godzoekende zondaar die het leven begint te zoeken buiten zichzelf in die onbekende God. Zoals ook vanochtend even aan de orde kwam, dat heimwee naar God, dat dorsten naar God. Maar die overtuiging gaat steeds dieper, totdat hij erachter komt, ik heb een borg nodig. Ik moet het leven buiten mijzelf zoeken. En dan eindigt hij die hoofdstukken met de bekeerde zondaar. Het blijft een zondaar. Maar in die overtuigingen gaat God steeds verder werken en wordt zo iemand wat hij zijn moet. Een arme, godzoekende, Christuszoekende, maar bekeerde zondaar. Soliloquium. Alleenspraak. Doen wij dat wel eens, gemeente? Een alleenspraak met je ziel. Spreekt u uw ziel wel eens aan? McChain die zegt in zijn bekende gedicht, eens was ik een vreemdeling voor God aan mijn hart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot. Dat deed hij niet. In zijn onbekeerde staat vroeg hij niet, mijn zielen. Sprak hij zijn ziel niet aan. Hoe zult gij verschijnen voor God? Daar was hij niet mee bezig. Maar nadat God hem ging opzoeken, levend ging maken, toen deed hij het wel. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Toen kwam hij erachter dat hij een ziel had. Je moet sterven. En je moet God ontmoeten. Toen werd dat een levende ziel. Nou, gemeente, zijn wij erachter gekomen dat we een ziel hebben. En dat die ziel nooit meer sterven kan. En dat we met die ziel voor God moeten verschijnen. In de Bijbel, in de psalmen met name, tref je allerlei getuigenissen aan van mensen die erg gekregen hebben in hun ziel en die hun ziel aanspreken. Psalm 103 bijvoorbeeld, loof den Heere mijn ziel met alle krachten. Of Psalm 116, keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. En zo ook dus Psalm 42. O mijn ziel. Zo zegt deze dichter in de tekst. En ook nog eens later in vers 12. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel. En ook weer in Psalm 43, die andere, die tweeling van Psalm 42. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel. We willen samen met Gods hulp over deze woorden gaan nadenken. De alleenspraak, zo heb ik er boven gezet, van een neergebogen ziel. Wat buigt gij u neder? Het is neergebogenheid. Een neergebogen ziel. De alleenspraak. We letten ten eerste op een gepaste bestraffing. Want hij bestraft zichzelf. Wat buigt gij u neder? Wat zijt gewoon rustig in mij? Een bestraffing. En dan ook een hoopvolle opwekking. Hoop op God. Dus de alleenspraak van een neergebogen ziel, een gepaste bestraffing en een hoopvolle opwekking. Gemeente, het is eigenlijk al een stuk genade als wij gewaar worden dat wij een ziel hebben. Heel veel mensen weten dat niet, zijn daar niet mee bezig, hebben daar geen erg in, zitten daar niet over in. En willen wij, gemeente, nu weten dat we een ziel hebben, dan is het nodig dat we ontdekt hebben dat er een God is. Die twee die gaan zomaar samen. Een mens zal nooit weten dat hij een ziel heeft als er niet een straaltje van het licht van God valt in het hart. Een mens zal nooit hongeren en dorsten naar God, tenzij dat de Heere die ziel levend gemaakt heeft. Want een dode kan niet hongeren, kan niet dorsten, kan niet verlangen, kan niet smeken, kan niet bidden. En hij zal nooit bedroefd worden naar God, tenzij dat God die ziel heeft levend gemaakt. En dat zien we ook in deze psalm. Die bekommerde dichter, die bekommerde zielenvraag. O mijn ziel, wat buigt u neder? Dat is omdat deze dichter niet alleen weet dat er een God is. Want het zei je vanochtend al, het gaat niet om een eerste bekering. Het gaat om de zielentoestand van iemand die weet van de ontmoeting met God. Die weet van het leven bij God. Maar die dat leven kwijt is, die er niet bij kan. En dat is de reden waarom hij neergebogen was. Er waren drie redenen, ze hebben we vanochtend gezien. Allereerst dat hij dus geografisch gezien ver weg van het heiligdom was. Laten we ervan uitgaan dat het David is. Toen hij door Saul werd achtervolgd en daarom in dat onherbergzame gebied van het noorden van Israël, bij de bronnen van de Jordaan vertoefde, bij de Hermongebergte. Waar hij ook last had van spotters, dat is een tweede reden waarom hij deze ellende meemaakte. Die zeiden, waar is God, op wie gebouwd het? Maar ook de binnenpraters, de duivel. Zijn eigen vlees, zijn moedeloosheid. Maar het diepste, zo zagen we, dat lag toch in het feit dat hij God kwijt was. En dat beschrijft hij in deze beide psalmen. In plaats van muziek in de tempel of de tabernakel met die feesthoudende menigte, hoort hij het geloei en hoort hij het gedruis van zoals hij ze noemt, watergoten. En wat zijn watergoten, jongens en meisjes? Het zijn watervallen. Hij is daar bij dat Hermongebergte, waar die besneeuwde toppen van de Hermon het smeltwater naar beneden laten vallen. Dat valt in watervallen naar beneden. Het is een gedruis, het is een geloei. Mensen die daar geweest zijn, ook bij andere watervallen, die weten daar, daar kom je niet bovenuit. Dat is zo'n lawaai, zo'n gedruis. En net zoals vanochtend dat David in die doodschreeuw van die hinde, van dat hert, dat hij daar zag, wat kennelijk aan de jacht van een roofdier was ontkomen, en zijn eigen beeld zag in dat ontvluchte hert, zo ziet hij nu ook hierin weer een beeld. He, wat hij in de natuur ziet, dat vertelt hem hoe hij dat beleeft van binnen. Het is een illustratie van zijn zielentoestand. Want die watergoten, dat gedruis van die watervallen, dat zijn Gods golven. En Gods baren. En baren, dat is hetzelfde als golven, het is een synoniem. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En die ervaring die David hier beschrijft, gemeente, die heeft iets afgrondelijks. Hij zegt het ook, de afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uwer watergoten. Een afgrond, een ravijn. De afgrond roept tot de afgrond. En als je dat in het Hebreeuws leest, gemeente, dan hebben die woorden iets duisters, iets donkers. Tehom, el tehom staat er. Nou, ook al ken je geen Hebreeuws, het klinkt bedreigend. Het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt nog voordat de Heere het licht heeft geschapen. Duisternis was op de afgrond, tehom. En dat ervaart David hier. Iets afgrondelijks, een gapende afgrond. En we zien hier, gemeente, dat het nog dieper gaat, dat God alleen maar afwezig is. Hier beschrijft David niet alleen dat God afwezig is, maar dat God op een afgrondelijke manier aanwezig is. Het zijn Gods baren, het zijn Gods golven. Gods toren. God is in zijn verbolgenheid aanwezig. Dat loopt zo door elkaar heen. Er ligt kennelijk ook schuld in Davids leven. Bij alle vijandschap die hij van buiten ondervindt. Hij moet ook klagen over de toren van God. En dat het alles niet buiten Gods rechtvaardig oordeel omgaat. Hij is niet slachtoffer allereerst. Hij moet ook zichzelf beschuldigen. Dat is de beleving van de dichter van Psalm 42. En wat hunkert zijn ziel juist in die omstandigheden naar één woordje van God. Eén lichtstraaltje van zijn vriendelijk aangezicht. Eén openbaring van zijn liefde. Eén enkele bloeddruppel uit dat heiligdom op zijn door schuld en aanvechting gewonde hart. Dat is wat hij hier laat zien. Mijn ziel dorst naar God. Naar een woord van God. Naar een openbaring van God. En die taalgemeente, die horen wij toch in het heilige avondmaalformulier ook, als daar gevraagd wordt voor wie is het heilige avondmaal des Heren ingesteld. En daar gaan we geen weegschaal bij gebruiken. Daar gaan we geen duimstok naast leggen. Dat is heel de bedoeling niet. Maar een godvruchtige avondmaalganger, voor hem of haar is de taal van Psalm 42 niet totaal onbekend. Want we zien het ook in het formulier van het heilige avondmaal. Daar wordt iemand beschreven die een bezwaard hart heeft, een verslagen hart. En die op allerlei dingen kan wijzen die hem benauwen. En die maken dat hij, zoals hij beleidt aan de tafel, midden in de dood ligt, in de afgrond. Maar die hunkert en die zoekt naar een woord van God. Naar een glimlachje van de hemel, naar een toelachting van God. Al is het maar één enkel straaltje. En gemeente, ik zei dat hij gebruikt hier een gepaste bestraffing. Dus dat betekent dat er iets aan de hand is met wat David nu zegt. Als hij zegt, o mijn ziel, wat buigt u neder? Dan spreekt hij zijn ziel aan en hij pakt zijn ziel aan. Dus we moeten wel even onderscheiden. Het gaat over een droefheid. Nou, er is een rechtmatige droefheid. En er is een onrechtmatige droefheid. Een rechtmatige droefheid die binnen de grenzen valt van het werk van de Heilige Geest. Die door hem zelfs gewerkt wordt. Maar daardoorheen kan zomaar iets onrechtmatigs komen. Dan kan er zomaar tussendoor sluipen. Waardoor het ook iets is wat bestraft moet worden, wat vermaand moet worden. Kijk, wij kunnen natuurlijk wel begrijpen dat David neergewogen is. Als je ziet op die omstandigheden, ver weg van het heiligdom, ver weg van wie dan ook die hem lief is. Hij voelt zich eenzaam, hij voelt zich opgejaagd, ook door die spotters, van binnen en van buiten. En dat zijn geloofsoog verduisterd is, dat hij geen zicht heeft op God. Het is wel te begrijpen dat David dit allemaal neergebogen maakt. In de grond al staat dan iets dat hij als onder een zware last gebukt gaat. Nou, die last, dat kan op zich iets zijn van de Heilige Geest. En die droefheid, dat kan een droefheid naar God zijn. En daar zeggen we natuurlijk geen kwaad woord over. Als die last ons maar brengt naar die grote lastdrager. En als die droefheid maar een droefheid naar God is. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat is een droefheid die valt binnen de grenzen van het genadeverbond. Dat is een droefheid die natuurlijk nooit bestraft moet worden. Die moet juist bemoedigd worden. Die moet de weg gewezen krijgen. Want dan zegt de Heer het ook, dat hij de gebrokenen van harte heelt en dat hij ze verbindt in hun smarten, die in hun zonden en in hun ellende tot hem zich ter genezing wenden. Nee, zo'n rechtmatige droefheid, daar zeggen we geen kwaad woord van. Dat brengt juist bij de Heer. Die wordt gewerkt door de Heer. Dat is wat de Geest doet. Die maakt een mens bedroefd opdat hij het leven buiten zichzelf in Christus gaat zoeken. Want het is een droefheid die wordt gewerkt door de liefde. Zo staat het ook in Romeinen 5. De liefde Gods is uitgestort in de harten. En dan krijg je er zicht op dat Christus de zijne tijd, toen wij nog krachteloos waren voor de goddelozen, is gestorven. En dat is een droefheid, gemeente, die gaat over het hart. Die gaat over je boze bestaan. Die gaat over de zonde zelf. Maar zoals ik al zei, gemeente, er kan ook iets onrechtmatigs in zitten. En dat kan er zomaar doorsluipen, zoals u hier in deze psalm. David die heeft niet alleen het gemis van God en niet alleen iets van zijn zonde, maar hij ziet ook op die omstandigheden. Hij ziet op die spotters en hij ziet op die afgronden. En dan krijgt hij medelijden met zichzelf. En dan wordt hij moedeloos vanwege die omstandigheden. En dan komt de eer van God in het geding. Als die omstandigheden zo groot worden, dat je daar niet meer overheen ziet. Die mensen. En die afgronden. En zoals Petrus later ook op de golven ziet. De Heer Jezus wordt steeds kleiner. U weet wel die geschiedenis van die storm op zee en dat Jezus over de golven aankomt wandelen. En dat Petrus vraagt, indien u het bent, zeg mij tot u te komen. En dan stapt hij vol geloof op die golven. Maar na verloop van tijd, terwijl hij in het geloof tot de Heer Jezus gaat, na verloop van tijd, dan worden die golven, dan ziet hij op die golven, dan kijkt hij om zich heen en dan, ja, die golven worden steeds groter en de Heer Jezus wordt steeds kleiner en dan gaat hij zinken. Hij ging grenzen over en zo doet David hier ook. Dat blijkt wel uit zijn bestraffing. Hij gaat grenzen over. Dan worden die omstandigheden van die spotters en van die afgronden zo groot. Dan raakt die God uit het oog. En dan is het de eer van God die in het geding is. En daarom spreekt David zichzelf aan. In die gepaste bestraffing. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En zijt onrustig in mij. Het is alsof hij zegt, nou mijn ziel, nou heb je je hele treurige verhaal gedaan. Van die mensen en van die afgronden en dat je zo ver van het heiligdom vandaan bent en van alles wat je lief en dierbaar is. Maar luister nou eens even. Wees nou eens niet zo onrustig. Wees nou eens niet zo neergebogen, want het feit dat je hier bent, dat betekent toch niet dat je verworpen bent. En het feit dat je zo bedroefd bent en zo neergebogen betekent toch niet dat God je verstoten heeft. Petrus, het feit dat je die golven zo ziet, dat betekent toch niet dat het voor de Heer Jezus ineens onmogelijk is geworden om je te redden. De Heer Jezus die heeft toch niet gezegd van Petrus, ga gauw terug die boot in, want die golven worden nu wel heel erg hoog. De Heer heeft niets van zijn belofte en niets van zijn toezegging ingetrokken, maar het lag bij Petrus fout. En zo is het bij David, ook David kende God. En van al die beloften die David verkregen had in zijn leven, had de Heer er niet één ingetrokken. Maar hij ging zo op die omstandigheden kijken, dat hij die beloften Gods en de toepassing daarvan in zijn hart in het verleden helemaal uit het oog verloor. En toen kwam Gods eer in het geding. Hij dacht, als ik het niet meer zie, dan ziet God het kennelijk ook niet meer. En als ik God kwijt ben, dan is God kennelijk mij ook kwijt. Maar hier spreekt hij zijn ziel aan. Wat zijt ge onrustig in mij? Want de Heere stuurt juist vaak dit soort beproevingen om mensen aan zijn voeten te krijgen. En dan kunnen er natuurlijk allerlei bezwaren zijn. En ieder die genade kent, en die de worsteling, hè, zoals dat in dat boekje van Teling staat, die angsten van de wedergeboorte, dan zijn er allerlei tegenwerpingen. Dat kunnen we ook in dat boekje lezen. Ja, maar ik ben zo zondig. Mijn zonde. En maar die schuld dan, van heel mijn leven. En ik heb geen geloof. En ik kan niet bidden. En ik schaam mij zo voor alles wat er gebeurd is en wat er in mijn hart leeft. Al die overblijvende zonden en zwakheden. Ja, maar juist dan, zegt David, tegen zichzelf en tegen alle neergebogen zielen. Wees niet onrustig. Wees niet neergebogen. Tegen al die tegenwerpingen. Ik heb geen vruchten en ik kan niet bidden. En ik heb geen goede werken, enzovoorts, enzovoorts. Dat zijn geen bezwaren, dat zijn juist aanbevelingen om tot God te gaan. Ik had een poosje geleden met iemand een gesprek over deze dingen en ook allerlei tegenwerpingen in dit soort context. En ik vroeg zo even tussen neus en lippen door, hoe laat moet je ook alweer bij de dokter zijn? Bij de dokter zijn? Ik hoef helemaal niet naar de dokter. Maar waarom ga je niet naar de dokter dan? Ja, nou ja, ik markeer niks, dus dan hoef ik toch niet naar de dokter toe. Ik zei, nee, juist nu moet je naar de dokter gaan. Want dan ga je toch vertellen dat je zo gezond bent. Je gaat vertellen, dokter, ik voel me eigen zo goed, zo gezond als ik nu ben, zo ben ik nog nooit geweest. Ik eet heel gezond, ik heb nergens pijn, ik slaap goed, ik sport regelmatig, ik beweeg. Ik ben zo gezond als een vis. Dat ga je toch aan de dokter vertellen. En wat denk je, wat zal die man doen? Zal die dan zeggen, nou, daar ben ik blij mee. En ik zeg alle andere patiënten af, vertel jij nou maar eens hoe gezond dat je bent. Natuurlijk doet een mens dat niet. Daar zit die dokter ook helemaal niet op te wachten. Waar is een dokter voor, jongens en meisjes? Dat is toch niet om aan te horen hoe gezond iemand is en dat hij geen pijn heeft en geen klachten en goed slaapt en dat je heel goed voor jezelf zorgt. Je laat de wijn en de chips en weet ik van allemaal laat je staan. Je leeft gezond. Daar zit zo'n dokter helemaal niet op te wachten. Waar wacht een dokter op? Op een mens die zijn hulp nodig heeft. Ik zeg, waarom doe je dat nou in geestelijk opzicht wel? Waarom wil je nou zo gezond, geestelijk gezond, naar de Here toe? En de Here allemaal dingen laten zien hoe gezond je wel niet bent en hoe geestelijk je gesteld bent. En als je dat allemaal niet hebt en als je je zo ziek voelt en als je je zo zondig voelt, dan zeg je, ja, maar hoe moet ik naar God en de Here zien me aankomen? Juist als je zo ziek bent. En juist als het je ontbreekt. En juist als je moet klagen. Maar ik heb niet. En ik kan niet. En ik weet niet. En ik wil niet. En ik deug niet. Hoop op God. Zegt deze dichter. Al wat u ontbreekt. Dat is bij hem te vinden. In uw zonden. En in uw ellende. Tot hem je ter genezing bent. En niet doen wat je in het dagelijkse leven ook niet doet. Dat je met je gezondheid naar de dokter gaat, dat doe je niet. En die man zal je ook wegsturen. Die wil er helemaal niet naar luisteren. Hij zal natuurlijk blij zijn. Maar een dokter wil genezen. Nou, een oude predikant die zei wel eens. Waar Jezus niet kan genezen, daar wil hij niet wezen. Dus wat wij dan als bezwaren zien, gemeente. Zoals ook in het avondmaalsformulier opgesomd wordt. Dat zijn nou juist aanbevelingen. Je zonden en vervloeking bedenken. Jezelf mishagen. Je voor God verootmoedigen. Maar dat leven buiten jezelf zoeken. O mijn ziel, wat buigt u neder. Ja, en die neergebogen ziel. Ja, die kun je zelf niet oprichten natuurlijk. Dat kon David ook niet. Dat zegt de spreukendichter ook. Een neergebogen ziel, wie zal die oprichten? Dat krijg je nooit voor elkaar. Dan kun je wachten, je kunt doen wat je wil, maar je zult jezelf er nooit uit kunnen halen. Je zult echt naar die grote medicijnmeester toe moeten gaan. En daarom die hoopvolle opwekking. Hoop op God. Het is de Heere, wiens mededogen. Blinden schenkt het lieflijk licht. En wie in het stof lag neergebogen. Die wordt door hem weer opgericht. Door hem. En dat wordt ons gemeente. Dat wordt neergebogen zielen ook vanmiddag. Hier, thuis of elders. Als onderwijs meegegeven. Die wordt door hem weer opgericht. Hoop op God. En de hoop, gemeente, dat wordt in de brief van Jacobus genoemd het anker van je ziel. Een anker. En jongens en meisjes, jullie weten ook wel waar een anker voor dient. Een anker, dat hoort bij een schip. En de schipper, die gebruikt dat anker als een schip stuurloos is, als de motor kapot is. Als die niet meer goed kan varen, dan gooit die schipper die gooit dat anker overboord. Want anders zou dat schip zo naar de kant drijven. Die zou op de strand of op de klippen, op de rotsen zou die kapot slaan. Dus hij moet dat schip op vaste grond vastleggen. En dat zou natuurlijk dwaasheid zijn als die schipper dat anker binnenboord gooit in het ruim van zijn schip. Dan blijft dat schip een prooi voor de golven en het slaapt stuk op de rotsen. En hij moet het overboord gooien. En dat is wat deze dichter ook zegt. Hoop op God. Gooi dat anker van je ziel nou uit in God. En dan bedoelt de dichter vooral de Heere zoals die zich geopenbaard heeft in het heiligdom. Als je daar je anker mag laten vallen. In dat heiligdom daar in Jeruzalem, in de tabernakel, in de tempel waar God zich openbaart. Als de genadige en barmhartige God in het offer van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar brengt de Heere in die overtuigende werking van zijn Heilige Geest deze neergebogen zielen. Daar is het allemaal om te doen geweest. Mijn ziel dorst naar God. Maar hoe en wanneer zal ik kunnen ingaan en voor Gods aangezicht kunnen verschijnen voor deze God, wiens golven en baren mijn benauwde ziel vervaren? In die verdere ontdekking, gemeente, gaat de Heere zich openbaren als een drieënige God. En richt Hij het hart, richt Hij het oog van de neergebogen ziel vooral op die tweede persoon, op de Heer Jezus Christus, op dat offer. Dat God alleen in het offer een genadig en een barmhartig God kan zijn. En in die verdere overtuiging, dat zien we ook in dat boekje van Solilopium, komt er steeds meer oog en plaats voor de Heer Jezus Christus. Voor de borg en de middelaar. Laat dat anker vallen. De hoop van je ziel moet gericht zijn op Hem. Op het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Gemeente, dat is de kern van het waarachtig geloof. Dat neemt de toevlucht tot de Heer Jezus Christus. Dat zoekt het leven buiten zichzelf in Hem. Dat zoekt het leven in zijn belofte. Wie dorst heeft, die komen. En wie wil, die nemen het water des levens om niet. Hoop op God. Gods werk in de Heer Jezus Christus. Daar brengt de Heere zo'n neergebogen ziel. Daarom overtuigt Hij hem steeds meer. Snijdt Hij alles af in het leven. En maakt hij hem tot wat hij is, een arme zondaar. Bekommerd vanwege de zonde. Een zoekende ziel. Hoop op God. De God van het heiligdom. En dan gaat deze dichter daar ook zichzelf bij bepalen. Wat buigt gij in neder, o mijn ziel? Wat zijt gewoon rustig in mij? Hoop op God. En dan voel je het geloof ook opklimmen. Ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. Verlossingen, daar staat in de grondtekst het woord Yeshua. Jozua, de oud-testamentische naam voor de nieuw-testamentische Jezus. Verlossing. Yeshua, Jezus. Daar is de ziel van deze dichter steeds meer op gericht. God loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. God loven. Wat betekent dat? Als hij zich hier oproept om God te loven, dat betekent, gemeente, dat je goed van God gaat spreken. Dat wil niet altijd zeggen dat je in een juichstemming bent. Een lofpsalm, gemeente, hoeft niet altijd opgetogen en met vele instrumenten gezongen te worden. Als Job op de ashoop zit, dan zegt hij ook: de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Nou, we voelen allemaal wel aan, dat heeft hij gedaan met een gebroken stem en een gebroken hart, terwijl de tranen over zijn wangen liepen. Maar Job wilde zeggen: ik kan geen kwaad woord van God horen. Goed van God spreken, ook al ben je midden in de ellende. En gemeente, ik zou willen zeggen, dat gaat een ontdekte ziel eigenlijk al vanaf het begin doen. Goed van God spreken. Op het moment dat de Heere zichzelf gaat openbaren, op het moment dat je gewaar wordt dat er een God is en dat je ziel gaat leven, dat je erachter komt dat je een ziel hebt, dat je een ziel bent, en dat je gaat vragen, mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Op dat moment begint er ook al iets van dat goed spreken van God te ontstaan. Want zo iemand die gaat beseffen, ik ben Gods gramschap waardig. Ik verdien niet te leven. Ik verdien in die golven en die baren van God om te komen. En als je dan 's ochtends toch wakker mag worden, terwijl je in die overtuigingen bent, in die angsten van de wedergeboorte, zoals Teling dat noemde, dan verwonder je daarover, dat je zegt, Heer, dan mag ik nog wakker worden. Ik mag er nog zijn. Heb je zich daar wel eens over verwonderd, gemeente? Dat je er nog mag zijn, dat je er nog bent, dat je nog leeft. Dat er nog brood is en melk en alle levensmiddelen die we nodig hebben, dat een zondaar die door schuldbesef getroffen en verslagen is, al weet hij nog helemaal niet van Christus af, al weet hij nog helemaal niet dat hij bekeerd is, maar die verwondert zich over God. Die gaat God loven. Heere, wat bent u goed. En dat voor zo'n slecht mens als ik ben. Kennen we dat loven van God? Vanuit je onwaardigheid. Ik zal hem nog loven. Nou, hoe gaat een mens loven, gemeente, als hij zicht mag krijgen op de verlossingen? Als het oog ontdekt wordt voor die tweede persoon, voor de Heer Jezus Christus, die zich als borg gaat openbaren. Die in dat heiligdom wordt verkondigd. Want daar is het verlangen van deze dichter op gericht. Het gaat hem om dat heiligdom waar we van hebben gezongen uit Psalm 63. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Daar in dat offer, daar kwam God weer aan zijn eer. Via dat offer werd ik weer teruggeleid naar God. En daar was deze David zo mee bezig. Daar verlangde hij te zijn. Daar was zijn hoop op gericht. Op die verlossingen van God. En ook al was hij daar dan nog niet, maar gemeente, hier begint al iets van die uitredding te ontstaan. Hier begint al iets van de hoop, de opwekking zich te vertonen. Want hoe zag hij het straks zelfs? Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat verwachten, dat uitzien, dat hoopvol verwachten van de Heer. Ook al is hij daar nog in die onherbergzame landstreek bij de Hermon. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Nou, dan is het donker. Dan is het donker. Maar toch dat loven van God, zoals Paulus en Silas lofzangen zongen, terwijl ze midden in de nacht met opengeslagen ruggen daar in de gevangenis zaten van die stokbewaarder. God loven. En dan zie je dat David dat refrein nog een keer herhaalt in vers 12. En dan gaat het nog dieper. Ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. Dan gaat hij nog verder. De menigvuldige verlossing. Dat heeft iets beschamends, gemeente. Dat heeft iets beschamends. Dat ik niet maar één keer verlost moet worden. Maar David zegt er in een andere psalm. Hij redt mij. Keer op keer op keer op keer, want ik struikel dagelijks in velen. Ik ellendig mens, zegt Paulus. Telkens weer val ik. Telkens weer verzondig ik het. Telkens weer raak ik God kwijt. Door die slordigheid, door dat vleeselijke bestaan. En daarom is het elke keer weer nodig dat Hij mij redt. En heb ik een menigerlei genade nodig. Tot aan de laatste snik van mijn leven moet ik verlost worden. Dat zegt Paulus toch. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Als verloste zondaar. Bij aanvang had hij ook steeds weer opnieuw verlossing nodig. De menigvuldige verlossing mijns aangezichts. Hoe ver we gemeente ook menen gekomen te zijn in de genade. Hoe hoog we misschien ook wel eens met onszelf kunnen staan. Maar als we dit niet meer nodig hebben. Als we geen arme zondaar zijn. Als we geen verlossing meer nodig hebben. Wie we ook zijn. Maar dan zijn we niet op onze plaats. David is nooit verder gekomen dan te hopen op verlossing. Paulus is nooit verder gekomen dan ellendig arm zondaar te zijn. Die de verlossing verwachtte, nodig had en daarvoor dankte. Ik dank mijn God door Jezus Christus. Verlost moeten worden. Ik kan mijzelf niet verlossen. Ik kan mezelf niet verder brengen dan alleen maar arm zondaar te zijn. En juist in die weg van het hopen op God, van het anker van je ziel uitwerpen in dat binnenste heiligdom. Dan gaat God spreken in je ziel. Dan zal Hij zich niet onbetuigd laten. Dan zal Hij vertroosten, dan zal Hij onderwijzen. Dan zal Hij je leren zeggen, mijn God. Zoals de Heer Jezus Christus Thomas opzocht, midden in zijn verlatenheid. Dezelfde angsten, in dezelfde gemis als deze dichter. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Hij toonde zichzelf. Zie naar mijn handen en voel in mijn zijde. In het zien op die gewonde Christus, in het zien op dat geslachte lam. En dan te horen uit zijn mond, dit deed ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan mag Thomas zeggen, mijn Heer en mijn God. Zo zegt deze dichter het ook. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Nou gemeente, dan heb je alles als je dat mag zeggen. God is mijn God. In en door de Heer Jezus Christus. Gemeente, wat zoeken wij? Waar willen wij graag mijn tegen zeggen? Daar zijn we eigenlijk altijd mee bezig. Om altijd maar een bezit te hebben. Een bezit te vergaren. Bezittelijke voornaamwoorden die gebruiken we zo graag. Allerlei schatten vergaderen. Mijn geld en mijn huis. En alles willen we in bezit hebben. Die geest van Psalm 49. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. En je bent maar aan het zoegen en aan het slaven om zoveel mogelijk bezittingen te hebben. En je wilt je schaapjes op het droge krijgen. De Heere zegt, gij dwaas, want deze nacht zal mijn ziel van u afeisen. En van al wat gij hebt, wat zal, van wie zal het worden? Je moet van alles afscheid nemen, alles waar je mijn tegen zegt, tot het meest dierbare wat je hebt. Dat wordt van je afgescheurd, mijn man. Het graf maakt een einde aan zelfs de meest tere omgang. De bloedband die er is tussen een moeder en haar kindje. Mijn kind. Het wordt door de dood afgesneden. alles waar wij mijn tegen zeggen, tot mijn lichaam toe waar ik zo goed voor zorg. Wat ik verzorg, wat ik opmaak, wellicht. Het is niet van mij. Het vergaat tot stof. En daar mogen we wel meer bij leven, gemeente. Het is alles maar tijdelijk. Het is wind waar zich het hart mee streelt. Je houdt niks over als je daar nog op hoopt en als je daar nog van verwacht. Maar als je dit mag zeggen, mijn God, dat gaat mee. Dat gaat mee de dood in. Dat gaat mee de dood uit. Dat blijft tot in alle eeuwigheid. Mijn Heer en mijn God. Hoe zalig is dat volk dat het van de Heer heeft gehoord. Mijn kind en mijn volk. En je dan stamelend mag zeggen, o mijn God. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, geef dat deze dingen die we vandaag hebben kunnen aanstippen, ten dele maar, dat het geen onbekende zaken voor ons zullen zijn. Ook in deze week van voorbereiding, hoe noodzakelijk het is, Heere, dat wij onze zonde en vervloeking bedenken. Maar ook die gewisse belofte Gods gaan leren geloven. En wilt u ons dan, Heere, bedienen met uw geest, opdat we inderdaad dat mishagen in onszelf hebben. Voor u ons verootmoedigen, maar ook het leven buiten onszelf mogen zoeken. En dat door u geschonken en gewerkte en in oefening gebrachte geloof, dat zich richt op de Heere Jezus Christus, die grote borg en middelaar, de medicijnmeester. En als we dat niet kennen, Heere, of als we dat nog niet kennen, als we misschien wel een eindje mee kunnen komen En wat er gezegd is over die angsten der wedergeboorte, maar als die tweede persoon nog zo verborgen ligt, Heere, wilt u ons dan daar onderwijs in geven. En dat we op uw tijd mogen wachten tot gij ons ten dis aanleidt. Maar bewaar ons er bovenal voor, Heere, dat wij onszelf een oordeel zullen eten en drinken als we niets weten van deze dingen. Maar geef dat we tot bekering mogen komen. Maar wil bovenal, Heere, uw kinderen zegenen en hen oefenen in deze dingen. Opdat ze in dat terugkerende refrein niet alleen mogen zeggen dat u de verlossing schenkt en bent, maar de menigvuldige verlossing. En zoals we gezongen hebben met Psalm 43, mijn redder is mijn God. Dat mijnen, dat met geloofsvrijmoedigheid toe-eigenen. Heren, dat het de vrucht mag zijn van de oefening en van de zelfbeproeving deze week. Geef ons zo alles wat we nodig hebben in de week die we begonnen zijn. Als de kinderen vakantie hebben, wilt u ze een goede week geven. Mensen die al op vakantie zijn en die wellicht met ons meeluisteren, wilt u ze bewaren voor ongelukken. Wilt u ons allen bewaren voor een onverzoende dood, een onverwachte dood ook. Wilt u ons helpen in alle dingen die ook deze week weer gebeuren moeten. Gedenk bovenal hen, Heren, die op dit moment met zoveel zorg vervuld zijn. Die rondom een sterfbed, rondom een ziekbed zitten. Van een moeder, van een oma, van een kleinkind. Heren, ontfermt u zich over een ieder. Ook in rouw en verdriet. Nu het gemis beleefd moet gaan worden. Sterk, Heren, en ondersteun. Hoor onze gebeden. Uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Het 14e van 139. Thank you. ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.